mensen die snappen nog onvoldoende, of die weten onvoldoende, dat ze met een keuze voor een houten woning, zeg maar, een hele positieve bijdrage kunnen leveren.
De markt, dat zijn wij, vind ik toch wel, als opdrachtgevers, bepalen wij de vraag. En uiteindelijk de juiste vraag stellen maakt dat de markt daarop kan reageren. En als wij de vraag niet stellen, willen mensen misschien wel graag, maar wordt het niet geproduceerd.
Welkom bij Woonservice, waar we bouwen aan een duurzame toekomst voor iedereen. In deze aflevering gaan we het hebben over toekomstgericht en klimaatadaptief bouwen. Hoe houden we in Drenthe rekening met klimaatverandering in de bouwplannen? Dit is aan tafel bij Woonservice en te gast zijn Titus Mars van Daadarchitecten en ook Leon Vries. Hij is manager vastgoed bij Woonservice. Welkom allebei.
Dankjewel.
Heeft Drenthe al lasten van klimaatverandering, dat daarbij het bouwen rekening mee moet worden gehouden?
Nou, wat we wel zien is dat water bijvoorbeeld, de dikke buien die wij steeds krijgen, dat we daar wel rekening mee moeten gaan houden. En ook opwarming in de woning. We krijgen steeds meer opmerkingen van bewoners dat het toch in de zomer wel warm wordt.
Mensen hebben eigenlijk nu al last van dat het warmer wordt.
Ja, wij merken daar meer opmerkingen over, ja.
Ja, oké. Okay. En wat merkt Drenthe dan verder van de klimaatverandering? Zijn dat dus inderdaad die heftige buien?
Kijk, we hebben drogere, warme zomers. Aan de andere kant woningen die we steeds beter isoleren. De warmte die komt erin en die krijgen er minder goed uit. Ja. Dus mensen die gaan op allerlei manieren daar toch wel wat dingen van merk. Dus het bouwbesluit, hè, met de toenemende eisen van isolatie.
Die staat soms... de THO-juli die natuurlijk telt.
Ja. Daarmee krijg je soms woningen waarbij bij oververhitting echt een probleem wordt.
Want huizen zijn zo goed geïsoleerd, je krijgt de warmte eigenlijk gewoon het huis niet meer uit.
Als je daar niet vooraf goed over nadenkt en niet de goede maatregelen neemt, dan klopt dat. Ja.
Ja, dus we moeten al rekening houden met de klimaatverandering in de bouwplannen. Hoe kan je er rekening mee houden?
Ja, door de goede keuzes te maken, zowel in de omgeving als in de woning zelf. En de omgeving, daar zijn we ook druk mee bezig. We hebben ook iemand bij ons nu, en dat is eigenlijk nieuw, die zich vooral op groen richt. Om te kijken hoe we toch bomen goed kunnen behouden. En wat ook heel erg scheelt aan warmte in de woning. Maar ook groen om de woning heen. Dus niet alles bestraten, parkeerterreinen half verhard doen. Waardoor dus ook groen een rol speelt. En daarmee kun je dus ook inderdaad die hittestress gewoon echt wel beïnvloeden.
Ja, dus jullie kijken niet alleen maar naar het huis zelf, de bouw van het huis zelf, maar eigenlijk naar de hele omgeving.
Ja. Ja, en dat zullen we dan ook vooral samen met andere partijen moeten doen. Dus ook gemeenten waar wij mee werken. Als wij gebiedsontwikkeling hebben, zullen we echt naar de hele omgeving moeten kijken. En waterschappen spelen er ook een rol in. Dus ja. De waterberging. Dus het wordt steeds meer een integraal plan wat je maakt voor zowel water, hitte als de woning zelf.
Want hoe kan je dan inderdaad rekening houden met die hele omgeving? Dat het dan klimaatvriendelijk is? Of in ieder geval dat je er hebt op ingespeeld op klimaatverandering?
Nou, wat je nu al ziet is dat waterschappen een belangrijkere rol krijgen in omgevingsontwikkelingen, zeg maar. Dus ook waterberging wordt echt wel een ding wat gewoon op de agenda staat. Volgens mij moet je samen plannen maken. Wij hebben samen... kijk, wij werken vaak op een postzegel. Dus we hebben een plannetje en daar gaan we een aantal woningen vervangen. Alleen in de omgeving kun je dan ook maatregelen nemen. Dus we willen juist op dat moment de samenwerking zoeken met die andere partijen. Om te kijken, kunnen wij met dit bouwplan ook andere veranderingen in de omgeving maken die bijdragen aan het voorkomen van hittestress en wateroverlast.
Ja. Als je kijkt naar hoe we op dit moment plannen maken in vergelijking tot 10, 15 jaar terug, zit je eigenlijk met veel meer partijen aan tafel. Dus je zit als architect, ben je met ontwerp bezig, maar met stedenbouw, landschap, de ecoloog. En de regelgeving vanuit de waterschap. Ja, je krijgt veel integralere planvorming.
Het is niet meer zo van ik ontwerp een huis en iemand bouwt het klaar.
Nee, klopt.
Nee, echt niet.
Dus hoe groen en de omgeving samen kan gaan met hoe je een woning bouwt, hoe je gebruik kan maken van de koelte van de omgeving in de zomer.
Er zijn veel meer partijen bij betrokken ook.
Ja, en dat maakt het eigenlijk veel interessanter weer dan zeg maar dat je 15 of 20 jaar geleden gewoon woningen bouwde.
Maar ook moeilijker lijkt mij dat het allemaal langer duurt.
Het wordt er niet per se makkelijker van, maar wel interessanter en ook de resultaten zijn veel beter. Dus,
En wat voor opzicht zijn ze beter dan?
Omdat ze integraler zijn. Dus je ontwerpt, wij proberen onze woning ook zo te ontwerpen dat je de buitenruimte met de plattegronden mee ontwerpt in je woning, zodat ook het buiten echt onderdeel van je woonprogramma is. Dus dat je, nou, wat Leon al zegt, dat je groen boom ook inzet voor beschaduwing, voor prettige plekken in de omgeving, maar ook voor de dieren. Dat je veel meer doet aan biodiversiteit creëren. Een mooi voorbeeld is een buurtje in Bijlen, waar we niet de normale standaard grasmatten neerleggen, zeg maar, met die wilde bloemenmengsels werken bijvoorbeeld. Dat is veel minder onderhoud. Je hoeft er veel minder vaak te maaien. Maar het levert echt een prachtig beeld op.
Wat staat er dan?
Ja, er staat de wilde bloemenmengsels.
Wilde bloemen?
Ja.
Oké.
Dus het is veel natuurlijker en En biodiverse.
Dus. Ja, en door bomen op een bepaalde manier te planten kan je dus voorkomen dat het in de huizen te warm wordt. Want ja, die bomen, en ook bomen zorgen voor schaduw.
Gebruik te maken van de bomen die er ook al zijn. Dus die gaat ook kijken van bomen, kun je ze inpassen, de bestaande bomen al inpassen in de nieuwe plannen. Dus in plaats van de boom en de structuur van bomen aan te passen aan jouw plan, om te kijken wat staat er en kunnen wij daar rekening mee houden.
Ja. Toenmalige minister Harbers heeft april vorig jaar definitief een zogeheten, ja moeilijk woord, ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgevingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar is dan eigenlijk de geschikte locaties hè, voor per provincie waar je kan bouwen en waar je beter niet kan bouwen. Ja, het is een soort van advies, maar waar hangt het allemaal vanaf of een locatie goed is of niet?
Nou, waar deze kaart om gaat is vooral bodemkwaliteit en water. En daar hebben wij gelukkig in Drenthe redelijk weinig last van. Dus je ziet ook dat in deze nota Drenthe er best wel groen uitkomt.
Ja, dus Drenthe kan eigenlijk overal bouwen.
Wij hebben natuurlijk wel heel veel te maken met Natura 2000 gebieden. Mm. Dus er zijn andere dingen waarom wij minder kunnen bouwen. Maar goed, er is wel, als het gaat om bodem en water, kunnen wij op de meeste plekken wel bouwen.
Dus deze kaart heeft niet zoveel invloed op Drenthe?
Nee, relatief weinig. Maar ja. Je ziet wel locaties waar je nu, waar wel gebouwd is, waar je nu ziet dat op de kaarten ze anders gekleurd zijn en je achteraf misschien een andere keuze had gemaakt.
Lang werd ook gedacht dat Drenthe een krimpregio was, maar dat is niet meer zo. Hè? Hoe komt het eigenlijk?
Nou, wat je ziet is dat de druk op de woningmarkten ook in Drenthe best groot is.
En mensen komen vanuit de Randstad hier naartoe? Mensen,
nou, vanuit de Randstad valt nogal mee. We hebben wel veel arbeidsmigranten. En ook wel de druk ook van kinderen bijvoorbeeld die nog geen huis hebben. Ja, we zien dat die druk wel toenemen. Dus uiteindelijk is het de bevolking in Drenthe neemt wel toe.
En dus moet er ook gebouwd worden in de buitengebieden?
En er moet dus gebouwd worden, ja. En dan moeten we ook op zoek naar locaties waar dat kan. En wij voorkeur voor ons als corporaties wel om naar de binnenstedelijke of binnendorpse locaties te kijken. Maar goed, daar kom je niet mee uit. Dus je zult ook naar de buitengebieden moeten.
Ja, dat kan eigenlijk niet anders. En dan moet je dus inderdaad ook rekening houden met is er drinkwater? Hoe zit het met de bodemdaling? Hoe zit het met de waterveiligheid, wateroverlast? Dat soort zaken allemaal.
Ja, zeker. Dat hoort erbij. Maar ook hoe zit je relatief dicht bij de voorzieningen? Is er vervoer? Kun je er komen? Nou, er zijn natuurlijk allerlei zaken die meetellen in keuzes van locaties. En dat is in Drenthe best wel lastig om dat te vinden, zeg maar.
En waarom is het lastig dan?
Omdat heel veel dorpen al best wel ingeklemd zijn. Bijvoorbeeld in spoorwegen, snelwegen, nou ja, dat soort dingen.
En ook weer in Natura 2000
En Natura 2000. Overal grenst het bijna wel aan Natura 2000 gebieden.
Ja, nu zijn er in Bijlen, begrijp ik, huizen op pootjes gebouwd. En waarom is dat?
Ja, dat is in het Lievingenveld. Dat is eigenlijk omdat het een waterbergingsgebied is. Hè. Dus je hebt een beekdal, of een voormalig beekdal, waar gebouwd wordt. En als de rekenwonders daarover nadenken, dan zou dat onder water kunnen komen staan één keer in de 50, 100, 100, nou ja, zoveel jaar, zeg maar.
Ja.
Dus daar is op geanticipeerd door de woning alvast op pootjes te zetten.
Oké, maar is dat klimaatadaptief bouwen of is het niet slim?
Het is in ieder geval klimaatadaptief. Je kunt je wel afvragen of dat de meest aangewezen plekken zijn.
Want de kans op overstroming is groot, want ja. Van tevoren weet je het eigenlijk al.
Ja.
Dus kan je beter niet gaan bouwen in dat soort gebieden.
Maar goed, als er geen andere plekken zijn, dan moet je je manier van bouwen aanpassen. Maar,
en als een huis op pootjes dan?
Dat zou kunnen, ja.
Ja, je moet dus met heel veel factoren rekening houden als je inderdaad naar locaties kijkt waar je kunt gaan bouwen. Als je dat allemaal hebt gedaan, hoe kan je dan Titus Mars rekening houden met het ontwerp van een huis?
Nou kijk, aan de ene kant hebben we dus een behoorlijke vraag om woningen te bouwen. En aan de andere kant hebben we als samenleving echt wel problemen als het gaat over een enorme CO2-uitstoot. We hebben grondstoffentekort. Nou ja, en de terugloop van de biodiversiteit. En zoals we nu bouwen, en ook met het bouwbesluit dat steeds strengere eisen heeft, zeg maar, dan bouwen we eigenlijk minder slecht. Dus we hebben nog steeds een negatieve invloed op onze omgeving.
Ja, maar dat, minder slecht, hoe bedoelt u dat?
Nou, is dat je nog steeds, als je bouwt, enorme CO2-uitstoot hebt. Dus dat je natuur wegneemt als je bouwt. En ook grondstoffen gebruikt die opraken, zeg maar.
Ja, want de traditionele manier van bouwen is slecht. Alleen door het bouwbesluit is het nu iets minder slecht, zegt u.
Ja, dus op het moment dat je door te gaan bouwen weer positieve bijdrage wil leveren, dan zou je bijvoorbeeld met biobased materialen kunnen bouwen.
En welke materialen zijn dat dan?
Nou, dan heb je bijvoorbeeld over hout als constructiemateriaal en dat je met stro of vlas of hennep gaat isoleren. En het voordeel van biobased materialen, biologische materialen, die slaan CO2 op. Dus er is CO2 nodig om het materiaal te laten ontstaan. Dus op het moment dat je een houten woning bouwt met veel biobased materialen, dan heb je eigenlijk een negatieve CO2-footprint.
Dus omdat hout neemt CO2 op. Dus ja. Als je een huis van hout bouwt, dan verspreid je geen CO2. Maar juist de omgeving van de CO2 uit de omgeving wordt opgeslagen in het huis.
Ja, dat klopt. Ja.
En dan gebruik je dus ook hennep en stro als isolatiemateriaal?
Ja, dat kan. Ja, heel goed. Of houtwol. Je hebt allerlei verschillende producten. En we hebben ze allemaal nodig als we de woningbouwopgave aan willen kunnen. Zeg maar.
En dat zijn allemaal natuurproducten dus?
Ja, met een natuurlijke oorsprong. En kijk, als je het grondstoffentekort, dat kun je ook oplossen door bestaande materialen opnieuw te gebruiken. Circulair te gebruiken. Alleen is het probleem daar vaak bij, is dat op het moment dat je die materialen nodig hebt, dan moeten ze ook maar beschikbaar zijn.
Mm-hmm.
En dat is met het voordeel van biobased bouwen, is dat je dat heel goed kan opschalen. Dat je die materialen kan produceren en ook op de maatvoering kan produceren dat je ze nodig hebt. Dus dat is veel opschaalbaarder. En voor de grotere woningbouwopgave ligt daar dus wel een deel van de oplossing.
Ja, onlangs lazen we nog in de kranten dat het moeilijk is om grondstoffen te krijgen voor huizen. Dit zou dus een oplossing zijn omdat het lokaal geproduceerd kan worden allemaal?
Ja, dat kan ook. Dat klopt. Ja. En lokaal moet je misschien iets groter zien dan alleen je eigen provincie. Maar ja. We hebben bijvoorbeeld met Woonservice woningen gebouwd in Exlo en Aalen. Helemaal met een houtskeletbouwconstructie zijn gebouwd. Met larix gevels van inlands hout hier uit de Drentse bossen. En met stro dat uit het Old Amt komt. Dus je kunt met heel veel lokale materialen kun je heel goed bouwen.
Ja, in Exlo dus inderdaad 8 ecologische huizen. Ook in Aalden en Valthermond zijn er dit soort huizen gebouwd. Leon Vries, waarom wil Woonservice dit?
Ja, we zien als opdrachtgever in de bouw zien wij een rol voor ons. Het verhaal van Titus over de oprakende materialen en ook de impact op het milieu is natuurlijk heel groot. En wij zien dat het anders moet. We zijn wel een maatschappelijke organisatie, dus wij kunnen dat wel in beperkte mate. Maar wij vinden wel dat we dat gewoon moeten initiëren. En dat wij moeten zorgen dat wij daar zelf stappen in maken. Zodat we de juiste vragen aan de markt kunnen stellen. En dat het ook steeds meer gemeengoed wordt. En dat is best lastig, maar we hebben wel de stappen gemaakt. En Aalden en Exlo zijn mooie voorbeelden waar we inderdaad echt voor een alternatieve manier van bouwen hebben gekozen.
Ja.
Wat gewoon ook ontzettend gewaardeerd wordt door onze huurders. Dus ook
dat zijn inderdaad dus huizen van hout met isolatie van hennep en stro.
Ja, en het zijn dus echt behoorlijk goed geïsoleerde huizen. Die zowel in de winter heel behagelijk zijn, maar ook in de zomer heel goed de warmte buiten houden. En we zien, en het klimaat is gewoon heel, ja, heel fijn in de woning. En dat zien ook onze huurders en wij zelf dus ook. En dat maakt wel dat het minder spannend is om dit soort woningen te bouwen.
Maar waarom zijn ze in de zomer dan ook lekker koel?
Omdat de isolatiewaarde heel hoog is en ook de warmte heel goed buiten gehouden wordt.
Ja.
En kleine gevelopeningen bijvoorbeeld. Dus ook het ontwerp wat daar heeft gemaakt is gewoon
kleine goed. Gevelopeningen zodat de zon niet naar binnen kan schijnen.
Ja, niet meer dan nodig zeg
en hoe
maar.
Doe je dat dan?
Door goed na te denken over de positionering van de ramen. Maar we hebben ook daar een dampopen constructie gemaakt. Dat betekent eigenlijk dat er een klein beetje vocht in de constructie van binnen naar buiten gaat. En op het moment dat de zon op die woning staat, dan moet eerst het vocht verdampen voordat de warmte naar binnen slaat. En dat zorgt voor de faseverschuiving waarbij de warmte eigenlijk ongeveer 8 tot 12 uur later binnenkomt. En dan is het buiten alweer koud. En dan koelt de woning alweer af.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk op een heel eenvoudige manier, een hele low-tech manier, hou je de woningen koel.
Ja, hout, hennep en stro. Zijn er meer innovaties gebruikt bij die huizen?
We hebben een kozijnen toegepast van gekookte frakke. Dus dat is een houtsoort die door te verwarmen, alle schimmels gedood worden. En de structuur dat die niet werkt. Dus de scheur en zo, dat gaat eruit. En daardoor heb je een kozijn die je niet hoeft te schilderen. Dus ook onderhoudsarm is.
Ja, dat is voor ons natuurlijk heel fijn. De onderhoudskosten zouden laag kunnen blijven. Dus uiteindelijk zijn het gewoon hele mooie ontwikkelingen.
Maar is het eigenlijk wel innovatief? Want eigenlijk is het gewoon terug naar de tijd voor de beton, hè?
Ja, dat zo klopt.
Eigenlijk gaan we gewoon weer terug in de tijd eigenlijk.
Wat ik heel gaaf vind is, wat we hebben ontdekt ook bij de 8 woningen in Exlo. Die staan er nou meer dan een jaar. Die worden uitgerekend hoeveel energie zouden ze moeten verbruiken volgens de rekenmodellen. En dan hebben we dat gewoon op bouwbesluitniveau van 2 jaar geleden hebben we dat uitgerekend. En dan komt uit, als je het uitrekent, dat ze nog energie nodig hebben. Nou, er liggen dan 8 PV-panelen op uit mijn hoofd.
Zonnepanelen,
dankjewel. En in praktijk blijkt dus dat die woningen energie opleveren. Dus de rekenmodellen die zijn niet toegespitst op het dampopen en het biobased bouwen en de voordelen daarvan. En dan blijken die woningen in praktijk dus beter te presteren dan de rekenmodellen aantonen.
Ja, we hebben de bewoners gewoon gevraagd wat ze verbruikt hebben, zeg maar. Ja, en dan zie je dat de meeste woningen, op een enkele nagelaten, maar de meeste woningen gewoon terugleveren.
Oké. Maar u zegt van de bewoners zijn enthousiast, maar hebben ze dit niet in eerste instantie van iets van, ja, nou, hij is van hout?
Nou, wat we gedaan hebben is wel dit heel expliciet benoemd bij het toewijzen van de woningen. Dus we hebben ook gezocht naar mensen die bewust wel voor deze woning hebben gekozen.
Mm-hmm.
Dus we hebben, en dat is natuurlijk ook wel een belangrijke...
Want niet iedereen is enthousiast?
Nou, dat weten we niet, maar we hebben wel in ieder geval mensen gezocht die dit wel zagen zitten.
Yeah.
En dat is goed gelukt. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, want het gaat ook heel erg over verwachtingen. Je komt in een woning waar je zelf minder mag doen. Het is ook niet de bedoeling bijvoorbeeld dat je de binnenwanden gaat schilderen.
Nee, dat mag niet.
Nee, niet met in ieder geval met een dampdichte laag, zeg maar. Want dan ben je de werking voor een deel van je woning kwijt.
Nou, hoe moet het dan? Dat moet je gewoon hout laten zijn.
Ja, of wat dampdoorladend is, zeg maar.
Je kunt niet de allergoedkoopste latex op de muren smeren.
Naar de HEMA gaan en even wat latex kopen en het erop smeren.
Nee, dat kan zonde zijn van de werking van de woning. Nou, dat is wel iets wat mensen dan moeten weten.
Maar hoe worden bewoners nog meegenomen in het wonen in dit soort huizen?
Nou, we hebben dat vooraf heel goed gedaan, denk ik. En dat is wel omdat het nieuw is. Het is voor ons wel een uitdaging straks als woningen weer... als er nieuwe bewoners inkomen, dat we ook zorgen dat die weten wat er met deze woningen...
En waarom is dat een uitdaging dan?
Omdat het eigenlijk niet iets is wat wij standaard in ons proces hebben zitten. Dus wij moeten ook onze mensen moeten weten dat dit bijzondere woningen zijn.
Ja, dus als je gaat verhuizen, als iemand anders erin komt... dan moet je eigenlijk een eerst heel informatiepakket hebben over dit soort huizen.
Ja, of in ieder geval een goede instructie hebben. En of dat een heel informatiepakket moet zijn... of juist een goede introductie van iemand te plaatsen... die vertelt wat de bijzonderheden van deze woning zijn.
Ja, en aan de binnenkant van de meterkast hangt er veel met een uitleg over de woning. En wat ik ook wel positief vind aan die woning in Alden en Exo... is dat je ook kunt zien dat het een ander type woning is. Een tijd terug zag ik een krantenartikel van een biobased woning. En er stond dan bij, je kunt niet zien dat het anders is.
Nee, oké. Dus het is een gewoon huis eigenlijk, maar het is voor andere materialen gemaakt.
Er staat een steenstrips op, een kunststof kozijn. En ik denk van ja, dat kan, daar kun je wat van vinden. Maar ik denk van ja, je mag het ook zien dat het anders is. En dat helpt misschien ook in de acceptatie en het besef en de waarde van dat op een biobased woning, dat die anders is.
Maar hoe anders is het dan? Wat zie je dan? Kunt u het beschrijven?
Ja, we hebben een woning die eigenlijk helemaal opgetrokken is uit vergrijzend hout. Dus gewoon onbehandeld hout. Je ziet eigenlijk op afstand al dat die... normaal gesproken zou je metselwerk verwachten in dat soort dorpse context.
En nu zie je hout.
En nu zie je hout, ja. En onbehandeld hout, dus niet geschilderd. En dat geeft een hele natuurlijke uitstraling.
Ja, Leon Vries, wat betekent het voor de huurprijs voor die mensen? Ik bedoel, zijn het gewoon sociale huurhuizen?
Ja, we hebben ervoor gekozen om dit gewoon sociale huurhuizen te laten zijn. Ze zitten gewoon in dezelfde prijsklasse. Iedereen denkt ook dat deze manier van bouwen heel veel duurder is. En eigenlijk valt dat wel mee. Dus uiteindelijk is het wel duurder. En dat is wel iets waar wij zelf ook als coöperatie wel mee bezig zijn. Want wij rekenen soms ook wel op een bijzondere manier. Uiteindelijk, als je woningen hebt waar eigenlijk na de levensduur bijna geen afval is... heb je ook weinig kosten om ze uiteindelijk te slopen. Alleen dat rekenen wij op dit moment in de modellen niet in.
Nee.
Maar we hebben wel gezegd van wij willen daar wel als coöperatie naar kijken... hoe we dat wel voor elkaar kunnen krijgen. En vandaar ook wel dat we de keuze hebben gemaakt om deze woningen gewoon te bouwen... en om ze voor een normale prijs te verhuren. En we hopen dat we op het eind van de rit daar gewoon minder kosten hebben.
Ja, want hoeveel duurder zijn ze nu dan?
Ongeveer 10% op dit moment wat wij zien. Dus deze manier van bouwen is ongeveer 10% duurder dan wat wij regulier doen.
Ja, maar goed, u zegt van we nemen veel meer factoren mee om die prijzen te berekenen. Uiteindelijk zijn het natuurlijke materialen. Ze kunnen teruggegeven worden aan de natuur. Zijn ze dan nog steeds 10% duurder in vergelijking met traditionele bouw?
Nou, ik denk als je op een andere manier gaat rekenen en ook een restwaarde gaat berekenen... of in ieder geval de sloopkosten die je niet hebt... ja, dat je tot een ander rekensommetje komt. Dus ik denk gewoon dat dit wel een nieuwe manier van bouwen en rekenen moet worden.
Maar ja, zo rekent natuurlijk niemand, hè? Ik bedoel, je koopt grond, je bouwt een huis en je betaalt en dat is het dan.
Nou, dat rekenen is wel interessant, hè? Want op dit moment rekenen we vervuiling niet, zeg maar.
Nee,
dus op het moment dat je een huis van beton gebruikt, dat vervuilt het milieu behoorlijk.
Mm-hmm.
We zadelen onze...
Het zijn maatschappelijke kosten.
Ja, ons nageslacht met de kosten op die we nou niet uit willen geven, zeg maar. En er zijn al, heel Nederland is hiermee bezig, gelukkig. En er zijn ook al rekenmodellen waarbij bijvoorbeeld CO2, dat daar een waarde van 80 euro per... kuub, geloof ik, of zoiets
aan
aan toegekend wordt. En dan blijkt biobased net zo duur te zijn als traditioneel.
Maar dan moet je wel de kosten meenemen.
Ja, dat klopt. Maar als je de daadwerkelijke kosten, liggen nog wel een tienvoudige hoger, zeg maar. Hè. Dus als je dat daadwerkelijk gaat meerekenen, dan zal blijken dat het biobased bouwen goedkoper is dan het traditionele. Dus vervuilen zul je moeten betalen.
Nou, we hebben een grote woningtekort in Nederland. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn naar recordhoogte gestegen. Er moet dus flink bijgebouwd worden. Kan dat op deze manier? Door inderdaad rekening te houden met duurzaamheid, klimaatverandering, met houtbouwen?
Nou, laat ik vooropstellen dat inderdaad we echt heel veel moeten bouwen. Als sector. En ik denk in Nederland sowieso in de koop en de huur. Dat kan niet allemaal bij biobased of in hout bijvoorbeeld. Daar is gewoon zijn de materialen niet voor. Dus we zullen altijd nog geleidelijk de stappen moeten maken om dit te kunnen doen. Maar we moeten wel gaan doen. En dat is denk ik wel een belangrijke. Dus wij doen een deel van onze nieuwbouw, proberen wij gewoon op een andere manier te bouwen.
Op deze manier?
Op deze manier. En dat we zijn echt zoekende. Biobased is een manier. Gewoon regulier houtbouw is een manier. Dus het zijn wel verschillende keuzes die je kunt maken. Wij zijn nu echt wel op zoek naar hoe wij de opschaling ook kunnen gaan maken. Dus wij hebben nu een andere prijsvraag gedaan. Waarbij we de markt hebben uitgedaagd om de producten die er al zijn bij ons aan te bieden.
Ja,
en niet zelf iets te ontwikkelen.
Ja, want u zei net van het is ongeveer 10% duurder om dit te bouwen. U wilt nog een project gaan doen.
Ja.
En u heeft nu aan aannemers gevraagd van dit is het budget en kijk wat je daarvoor zou kunnen doen.
Ja, hoe goed kun je dan bouwen, zeg maar. En goed op de manier van milieuvriendelijk en op een goede manier voor de natuur en de omgeving.
En dan heeft u al rekening gehouden met die 10% extra?
Daar hebben we rekening gehouden dat extra kost, ja. Ja. Nou, daar hebben we denk ik een goede uitvraag gedaan. Waarbij we echt nog wel zoekende zijn van hoe ga je dat straks beoordelen. En daar moet ik heel eerlijk in zijn. Daar is de hele markt nog naar op zoek.
Ja.
Nou, laten we daar dan een bijdrage aan doen door zo'n project te draaien.
Maar ja, u bent een woningcorporatie en kunt u geld maar één keer uitgeven. Er moeten heel veel huizen gebouwd worden. Dus ja, dat 10% dat tikt wel aan natuurlijk uiteindelijk.
Ja,
ook,
daarom doen we dat dus ook met een beperkt aantal woningen. Dus wij proberen op kleine schaal daar ervaring mee op te doen. En hopende dat wij die kosten omlaag kunnen krijgen. Want uiteindelijk als het standaard producten worden, zal het ook gewoon kopen moet kunnen.
Hmm.
Nou, we hopen dat we door daar zelf actief mee bezig te gaan, de markt te kunnen uitdagen om die kosten ook omlaag te brengen.
Ja, want Woonservice heeft dan deze stap genomen. Zijn woningcorporaties over het algemeen enthousiast over houten huizen?
Nou, wij merken dat daar heel verschillend over gedacht wordt. En dat er toch wel heel veel koudwatervrees is om over te gaan naar houten woningen.
Ja, dit is Mars, u begint te lachen. U gelooft het ook niet zo dat woningcorporaties zo blij zijn?
Ja, wel. Kijk, we hebben natuurlijk we hebben de woningen in Exco en Aalden. Die hebben wij vanuit data ontwikkeld als product, zeg maar. Onze ervaring die we al hadden met het biobased bouwen. En dat hebben we aan verschillende corporaties aangeboden. Hè. En Woonservice die was er echt heel snel bij. Zeggen van ja, dit past in ons beleid, dit willen we. En we hebben bij heel veel andere corporaties het ook verteld. Ook samen met Woonservice hebben we allerlei lezingen en bijeenkomsten gehad. En je merkt dat corporaties het heel interessant vinden, maar het ook doodeng vinden.
En waarom vinden ze het zo eng dan?
Omdat ze het niet kennen. He, dus inmiddels hebben we een aantal andere coöperaties die ook schoorvoetend wat willen. Dus het komt los en mensen krijgen ook door dat het moet en kan. En daar is het, is Woonservice ook echt een voorbeeld in dat ze het gewoon doen. En laten zien dat die woningen gebouwd kunnen worden. We hebben ook open dagen gehad daar. Maar ja, coöperaties hebben al een flinke opgave. Hmm. Met de aantallen, maar ook in Groningen bijvoorbeeld met het aardbevingsgebied.
Ja.
Met de energielasten. Er zijn heel veel, jullie hebben al heel veel op jullie bordje liggen.
Ja, dat is een grote opgave en grote uitdaging. Ja. Ja,
maar hikken dan de woningcoöperaties er tegenaan dat het duurder is?
Ik denk dat het met name gewoon onbekendheid is. Ja, ik denk dat van de corporaties waar we nu nieuwe projecten mee doen, die hebben dat al geaccepteerd dat het iets duurder is. Die snappen dat, maar die willen daar ook verder mee. Maar ja, het blijft bij hun wel een experiment in het begin, zeg maar. Hè? Dus,
ja, maar dat is natuurlijk voor ons geldt het, is dat ook zo. Wij moeten ook zien hoe huurders hierop blijven reageren. Hoe het uiteindelijk in het onderhoud gaat. Uiteindelijk doen we ook een aantal aannames die we ook moeten gaan zien of dat inderdaad klopt. Maar we hebben wel gezegd, die uitdaging willen we aan en we geloven erin dat dat goed gaat.
Ja, maar hoe kan je er dan voor zorgen dat deze manier van bouwen gewoon door andere partijen ook overgenomen wordt?
Ja, door er zoveel mogelijk te prikkelen en te doen. En we hebben een aantal voorbeeldprojecten nu gerealiseerd. Die kunnen mensen bekijken. En op het moment dat er een coöperatie zich bij ons meldt van hoe doen jullie dat? Nou, dan hebben wij zonder pardon kunnen we weer bij projecten kijken. En dan vertelt Woonservice ook over hun ervaring. Dus kennisdeling is heel belangrijk. Wat Leon ook zegt, door gewoon meer te doen en op te schalen, wordt die financiële component ook overzichtelijker.
Ja.
Dus we hebben al verschillende, met verschillende partijen hebben we projecten lopen. En dan zie je dus dat die aannemers die snappen ook dat we niet eeuwig met beton kunnen doorgaan. En die producenten die zijn ook druk bezig om een betonfabriek om te zetten naar houtskeletbouw. We zijn in volle gang. Dus ik ben positief over wat komen gaat.
Maar die 10%, dat is in ieder geval aan het begin. Hè? Dat je dat eerst bouwt, eerst moet uitgeven voor een huis. Maar een huis heeft ook minder installaties nodig. Veel betonnen huizen hebben heel veel installaties om de lucht te regelen. Dat soort dingen. Dus als je nou over de hele periode kijkt, is het dan nog steeds duurder?
Ja, nou, uiteindelijk denk ik niet. Want die maatschappelijke kosten, die rekenen we nergens in. Maar die zijn er natuurlijk wel. Wij moeten uiteindelijk iets met al het afval wat wij met elkaar produceren. Interessante wat je net aanhaalt is installaties. Ik geloof echt dat dat beter kan dan wat wij nu doen. En wij stoppen nog steeds heel veel installaties in de woning.
Ook al hebben we dat soort dingen?
Nou, van alles. Hè. Dus warmtepompen, WTW. Terwijl als je een goede woning hebt, dat volgens mij echt wel een beetje minder kan. Alleen we worden daar ook niet altijd in geholpen door de regels die daar zijn.
Want?
Nou, de regelgeving is best wel, bouwbesluit is best wel, geeft best wel goed aan wat je moet halen aan temperaturen in een woning bijvoorbeeld. Ik vind de verdieping vind ik nog steeds altijd een heel mooi voorbeeld. Ruimtes op de verdieping moeten gewoon bepaalde temperaturen kunnen halen. Terwijl in de praktijk bijna niemand de slaapkamer verwarmt. Maar je moet wel een installatie maken die het daar heel warm kan maken. Mm. Ja, kunnen we dan niet andere dingen bedenken waarop we dat wel kunnen doen? Dus veel lokaler kijken van kunnen we daar met lokale verwarming
doen? De regelgeving houdt het tegen?
Nou, houdt het tegen. Houdt nog niet voldoende rekening met dat wij op een andere manier met onze energie moeten omgaan.
Ja. Het zijn nu nog experimenten, inderdaad. U zei van we kunnen het nog niet op grote schaal doen, maar dan zijn de materialen er niet voor. Is het makkelijk op te schalen?
Ja, ik denk het wel. Kijk, het klopt dat Leon zegt dat niet alles in één keer over kan. Maar dat hoeft ook niet. Maar als je kijkt naar de houtproductie, ja, dat loopt op dit moment ook enorm op.
Want de bomen moeten wel gekapt worden. Hè? Je kan ook zeggen van hoe duurzaam is dat eigenlijk?
Nou ja, kijk, die bomen die worden gekapt. Maar daarmee kap je ook heel veel CO2 weg, zeg maar. En dan geef je ruimte voor nieuwe bomen om te groeien.
Want er zijn productiebossen ook.
Ja, en dan moet je niet alleen naar Nederland kijken. Je moet natuurlijk ook naar Scandinavië, Duitsland kijken.
Dus het is wel duurzaam op die manier?
Ja, denk ik wel, absoluut.
Maar is dat makkelijk op te schalen?
Ja, dat is biobased bouwen is een manier van circulair bouwen dat heel goed op te schalen is. Je ziet ook de traditionele fabrikanten die zijn ook met het circulaire bezig. Dus die hebben veel meer aandacht voor het terugnemen van producten en opnieuw weer in productieproces weer opnemen. Dus je ziet eigenlijk dat op allerlei vlakken hier heel hard aan gewerkt wordt. Dus daarmee maken we echt wel stappen. Ook in de reguliere bouw.
En hoe zou je aannemers en gemeentes kunnen overtuigen om meer hierop in te zetten?
Nou, daar zijn we natuurlijk wel zijn we druk mee bezig. En wij proberen vooral door de goede uitvragen te stellen naar de markt. Maar ook wel daar direct meteen aansluiting te zoeken bij de gemeente bijvoorbeeld. Ook in ons project wat we gaan doen, hebben we tegen de gemeente gezegd, we willen op een andere manier bouwen.
Ja, wat zeggen zij dan?
De gemeenten staan daar echt wel voor open. Ja. En willen op een andere manier bouwen. Maar betekent ook dat het misschien wel anders uitkomt te zien. En eigenlijk wordt dat wel geaccepteerd.
De aannemers ook?
Aannemers zeker. Ja, die zijn. De partijen die hiermee bezig zijn, die willen ook heel graag dat hierin opgeschaald wordt. Je merkt wel dat er nu de traditionele aannemers het nog wel wat lastig vinden. Er staan ook andere partijen op die hier gewoon volop ingaan, zeg maar. Dus nee, de markt is wel. Ik merk wel dat de markt klaar is, maar dat de juiste vraag nog gesteld moet worden.
En wat is de juiste vraag dan?
Vraag naar producten die voldoen aan andere randvoorwaarden. En meer geënt op CO2-opslag, op de MPG, dus de norm die moet halen. Dus dat je ook de lat wat hoger legt, zeg maar, als het gaat om natuur inclusief. Alleen de markt, en dat is wel de markt, dat zijn wij, vind ik toch wel als opdrachtgevers, bepalen wij de vraag. En uiteindelijk de juiste vraag stellen maakt dat de markt daarop kan reageren. En als wij de vraag niet stellen, willen mensen misschien wel graag, maar wordt het niet geproduceerd.
Ja. Dus eigenlijk willen jullie gewoon een beetje de hele bouwwereld een beetje opschudden, hè, met dit pleidooi.
Ja. Nou, ik vind het ook mooi dat de corporatie zich daarvoor inzet. Want ja, als je op de reguliere ontwikkelmarkt kijkt, zeg maar, dan levert een woning die opgebouwd is uit hout, die heeft nog een lagere verkoopprijs dan een traditionele.
Zijn heel veel mensen blij mee, denk ik, hè?
Dat laat volgens mij ook zien dat wij als maatschappij nog niet doorhebben voor wat voor vraagstukken we staan en wat het betekent. Hè, van de hele gebouwde omgeving is voor ongeveer 40% verantwoordelijk voor alle CO2-uitstoot. Hè, door te bouwen en gebruik.
We denken dat het minder is als het van hout is.
Mensen die snappen nog onvoldoende, of die weten onvoldoende, dat ze met een keuze voor een houten woning zeg maar een hele positieve bijdrage kunnen leveren. He, dus op het moment dat je een traditionele woning, zeg maar van beton, dat die meer op de markt opbrengt dan een van hout. Dan denk ik dat we daar nog wel een missiegebied hebben, zeg maar, om mensen te laten zien dat het eigenlijk anders moet.
Ja, het moet een beetje opgeschud worden.
Ja, zeker. Ik denk dat het opgeschud moet worden. Ik denk dat wij hier een aanzet doen. Maar we zijn maar een hele kleine speler. Dus maar alles wat wij doen draagt bij. Ik hoop dat gewoon andere partijen, andere corporaties ook stappen gaan maken.
Ik ben een kleine speler, maar wel een groot voorbeeld, zeg maar. Hè?
Want dat is mooi.
Iedereen in Noord-Nederland die kent ook jullie woningen. En die laat zich daar wel door inspireren. Dus het heeft echt wel heel veel effect. Ja.
Dank jullie wel. Dieter Smars van Data-architect en Leon Vries, manager vastgoed bij Woonservice. Tot zover deze aflevering. Meer informatie en inspiratie vind je op woonservice.nl.